Hallo en welkom bij aflevering 206 van de Enonic Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enno Hanink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen. Terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Femke Hogema. Femke is directeur van Profit First Professionals. Ze is auteur van meer bestselling managementboeken. Ze is internationaal spreker en trainer. Femke is als financieel coach te zien in het SBS6-programma Hoeveel ben je waard? Het is haar missie dat alle ondernemers een financieel, gezond en winstgevend bedrijf runnen. Omdat ze alleen dan hun doelen kunnen realiseren. In deze aflevering graven we in het verleden van Femke en raken we enkele bijzondere momenten die een grote impact hebben gehad op haar leven. Ze vertelt bijvoorbeeld over waarom ze naar de Han ging om te studeren door een busrit en niet in de voetsporen van de ouders trad. Femke vertelde ook waar haar passie van geld vandaan kwam en wat drive voor haar betekent. Een nieuw spannend moment aan leven. We hebben het over de groei van haar bedrijf, van interimmer naar een team van 7 mensen. Een mooi ondernemer die met Profit First andere ondernemers helpt met meer inzicht in de financiën en het systeem naar meer winst. Veel plezier met de inzichten van Femke. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanink Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw business coach, Erno Hanink.
Ik zie het in het... Ik schets altijd even de situatie. In het wonderschone kantoor waar je ruimte hebt voor klanten ontmoeten. In Amersfoort bij Femke Hogema. Welkom Femke in de podcast.
Ja, dankjewel Erno.
En dit is al de derde keer officieel.
Ja.
Waarbij we eerst een opname gemaakt hebben. En ik zal voor de duidelijkheid de afleveringen staan in de show notes, zodat je die ook kunt luisteren. De eerste is een aflevering van 30 minuten, waar we gewoon wat praten over ondernemerschap en dat soort dingen, maar ook over Profit First, toen ja. Al, 2016. En dan hebben we 3 afleveringen met jou. Dat is een serie. Maar het is eigenlijk in 1 keer opgenomen. Dat was een serie over Profit First, over finance voor ondernemers. En nu gaan we het weer hebben over ondernemen.
Ja, superleuk.
Want de luisteraar bij mij, als het goed is, ook een beetje veranderd. Hoop ik. En ja, als ik jouw verhalen lees en luister, ik zie je LinkedIn profiel, dan denk ik, er is zoveel tussen de regels om over te praten met jou, over hoe je bedrijf hebt gestart, hoe je gegroeid bent en hoe je bedrijf er nu uitziet. Dus daar, laten we beginnen bij je opleiding.
Oké, ja.
Aan het begin. De HAVO en het Isendoorn College.
Ja, je hebt je onderzoek gedaan.
Dat doe ik altijd.
Het Isendoorn College, hoe ver gaan we terug in de tijd? Wat wil
je
van weten?
Dat weet je niet hoor.
Nou, maar geen 16 meer.
Nee, dat is waar. Ja. Maar wat me opviel daar, en ik weet niet, ik heb het of niet goed gelezen of het stond er niet goed in, maar heb je de HAVO in 4 jaar gedaan?
Nee, ik heb eerst... Ja, het is wel een verhaal, dus ik weet niet hoe diep je erin...
Daar gaan we voor.
Ja, daar ging je voor. Ja, jeetje, nee, ik heb niet de HAVO in 4 jaar gedaan. Maar dit is wel een ding in mijn leven, dus het is wel geinig dat je dat er dan uit hebt gepikt. Ik ben... dan maak ik even een stapje naar vrij recent. Ik ben vrij recent ben ik getest op mijn intelligentie. En ik blijk redelijk intelligent te zijn.
Ja. Dat is een verrassing.
Ja, bovengemiddeld intelligent. Net niet hoogbegaafd. En de reden dat ik dat liet testen is omdat ik altijd heb geweten en gevoeld dat ik wel slim was, maar dat eigenlijk nooit erkend is. En ik daar best wel last van heb gehad. Want ik ben ook best wel onzeker geweest. Zo leid ik accountants op dit moment, maar ik ben geen accountant. Sterker nog, ik heb geen universitaire opleiding. En dat is natuurlijk al heel jong begonnen. Want we gaan terug naar de HAVO.
Wacht. Jij stapt over iets heel snel heen.
Ja.
En je zegt, ik leid accounts op en ik heb geen universiteit. Je hebt gewoon HAO.
Ja, maar HAO is geen universiteit, dat is HBO.
En? Is dat dan zo belangrijk voor jou?
Voor mij is dat... Ik zeg nog steeds wel eens... Als ik nou ooit met pensioen ga... Nou, de luisteraar ziet niet dat ik aanhalingstekens in de lucht maak... Want ik zie mij voorlopig nog niet met pensioen gaan. Maar mocht ik me ooit gaan vervelen... Denk ik dat ik nog wel die universitaire graad... Misschien toch nog wel wil halen. Want ik vind dat ook een soort bewijs van... Bewijs van slimheid.
Alsjeblieft, ja, jonge echt? Dame, kom ja. op. Man. Ja, bewijs van slimheid, die staat hier.
Ja, I know. Maar ik heb daar last van gehad dat ik geen universitaire opleiding had. Ja.
Nou, dat het klinkt alsof je het nog hebt.
Nee, ik heb er geen last meer van. Fijn. Anders had ik hem nu wel gedaan.
Maar,
ja, want, ik heb er nu geen last meer van. Maar het is nu meer een soort van... Als ik me nou echt ga vervelen, ga ik hem alsnog wel doen.
Ja, want dat zijn dan weer twee dingen. Want je noemt dan pensioen. Dat is een woord waar ik zelf... verschrikkelijk aan hekelen heb. En dan zeg je, als ik niks meer te doen heb... En dat is ook iets waar je ook helemaal niet kan voorstellen.
Nee, ik ook niet. Dus vandaar die aanhalingstekens in de lucht. Nee, ik ga ook niet met pensioen. En nu gaan we echt heel veel zijsporen maken... Nee, voordat we teruggaan naar die HAVO.
Nee.
Maar nog een zijspoor. Ik had 2 jaar geleden of zo een gesprek met een financieel planner... en mijn man Bart en ik over pensioen en over toekomst. En onze adviseur vroeg van wanneer wil je met pensioen? En Bart zei, ja, ik wil echt niet tot mijn 65ste doorwerken. En ik zei, ik ga echt niet op mijn 65ste stoppen.
Dat is het verschil tussen een werknemer en een ondernemer.
Ja, dat denk ik ook. Dus nee, ik zie mijzelf nog lang niet stoppen. Maar aan de andere kant, ik ben ook nog wel zo jong dat ik het heel moeilijk vind om te kijken naar hoe het leven eruit ziet als ik 67 ben. Dus zover kijk ik nog niet.
Oké, terug naar de HAVO.
Dus ik heb op de lagere school, was ik gewoon een normale leerling. Het grappige is hoe de werkelijkheid gekleurd wordt door de perceptie van mensen. Mijn ouders, mijn moeder, mijn vader leeft niet meer. Mijn moeder die zegt, ja, maar jouw CITO-toets was niet zo geweldig. En ik heb hem laatst teruggevonden in de kast. Het was geweldig. Het was zwaar VWO-niveau. Wat gebeurde er? Mijn ouders hebben mij destijds ingeschreven op de IVO-MAVO. En de IVO-MAVO is denk ik een leuke school, maar het is de MAVO in 5 jaar. Het idee was destijds dat je dan meer tijd had voor creatieve vakken, voor beeldende vorming, voor toneel en dat je dan in 5 jaar de MAVO zou doen. En dat vonden mijn ouders een leuk idee. En ja, ik denk dat ik te jong was om daar zelf een mening over te hebben. Al had ik volgens mij wel het idee dat ik gewoon... Nee, dat weet ik eigenlijk niet meer. In ieder geval, ik ging naar de IVO-MAVO en ik ben daar weggepest. Want ik was veel te slim. Toen zeiden we aan het eind van het eerste jaar... Nee, dit gaat hem echt niet worden. Want er zaten vooral kinderen op de IVO-MAVO... die eigenlijk geen LBO aankonden, toen nog. En dus... of eigenlijk geen MAVO aankonden, maar LBO-niveau hadden... en dachten, maar misschien kan ik dan 5 jaar over de MAVO doen. Haal ik hem alsnog. Dus dat was echt een te groot gat. Dus ik werd daar weggepest, was echt helemaal niet leuk. En toen ben ik naar de HAVO gegaan in Warnsveld, Isendoorn. Dat was 2 MAVO-HAVO. Dus ik kon wel gewoon in de tweede instappen. En aan het eind van het tweede jaar zeiden de docenten... ja, wij zouden Femke eigenlijk wel naar 3 VWO willen... En toen zeiden mijn ouders weer, ja, nee, weet je, ze moet niet nog een keer van klas veranderen. Dus ik ben teruggehouden in mijn intelligentie. Dus ik heb gewoon de HAVO gedaan, maar ik had gewoon VWO willen en kunnen doen. En daarom zeg ik last van gehad. Ik heb er nu geen last meer van, maar een deel van mij wil nog steeds wel dat universitaire papiertje.
Ja. Yeah.
En daarom die IQ-test. Ik werd daarvoor uitgenodigd. En toen zei ik, oh, dat ga ik gewoon doen. Nou heb ik bewijs. Klaar.
In ieder geval bewijs voor jezelf.
Ja, precies.
En ook van je moeder.
Ja, precies. Ja.
Dus, ik moet wel zeggen, die CITO-toets is wel een dingetje. Ik weet, bij ons op de lagere school was het advies eigenlijk standaard LTS of huisartsschool.
Oh ja.
Dat was wat bijna iedereen kreeg.
Dat was dus, gewoon zo op die school. Ja.
Ik weet niet of zij een contract hadden met die scholen. Ja. Zo'n gevoel had ik op dat moment bij, toen ik 12 was. En ik was het daar niet mee eens. En zij vonden dat, nou, ik was niet genoeg aan het leren of weet ik veel wat. Dus ik had een CITO-toets, die was MAVO-waardig. Nee, zij vond nog steeds niet LTS moest. Nou, dan gaan we gewoon een extra test doen. Dus ze hebben zelf een extra test betaald. En daar kwam uit, ik kon zelfs de HAVO doen, maar dan moest ik hard werken. Nou, daar had ik nog niet zo'n zin in.
Nee.
Dus ik ben gewoon naar de MAVO gegaan uiteindelijk. Maar toen zat al wel zeg maar, de strijd in mij om niet dat soort dingen zomaar te accepteren.
Ja.
Dat was ik niet mee eens. Maar mijn moeder was daar ook wel van. Mijn moeder zag ook van, nee, dat gaan we niet zomaar doen.
Nee.
Maar het is wel grappig hoe je omgeving effect heeft op je toekomst.
Ja.
Door de school dit, die wat gekozen.
Maar daarom is het wel grappig dat je dit onderwerp aansnijdt. Of goed dat je het onderwerp aansnijdt. Want zo'n keuze is zo bepalend. Niet per se voor je toekomst. Want ik geloof dat je daar keuzes in kan maken. En dat je, ik geloof heel erg dat ik mijn eigen succes kan creëren en aan het creëren ben. Maar het doet wel alles met wat ik geloof, wat ik denk, wat ik voel. Dus als ik nu op een podium sta, als het goed is binnenkort voor 5000 accountants. Ik ben nu niet meer... Het gaat over het imposter syndrome. Ik heb daar nu geen last meer van. Ik heb me nu wel bewezen met mijn boek en met alle lezingen die ik heb gegeven en alle reacties die ik krijg. Voel ik dat mijn plek daar klopt op dat podium. Maar dat is niet van één op de andere dag gegaan. Dat kost echt wel wat mindsetwerk om voorbij te komen aan dat, ja, maar Femke, je hebt maar HAVO en maar HAO. En je staat hier nu voor.
Maar wie zei dan, je hebt maar HAO?
Nou, misschien is dat hem niet eens, dat zeg ik dan. Maar misschien is het meer dat ik dus vanaf jongs af aan niet ben gezien in mijn intelligentie. En daar ben ik niet altijd in gezien. Dus om daar uit te stappen en mezelf daarin te gaan zien, dat heeft wel werk gevraagd. Dat heeft wel mindsetwerk en therapie en coaching en alles gevraagd. Dat is niet vanzelf gegaan.
Ja.
Daarom vind ik het leuk dat je het noemt. Want dat is voor mij wel onderdeel van, als jij iets wil in je leven, een bedrijf wil, succesvol wil zijn, winst wil maken, wat het dan ook is, er zit waarschijnlijk iets in je hoofd, in je gedachten, in wat je gelooft, wat daar niet helemaal mee in lijn is. Nou, regel dat. Ga daaraan werken. Dat gaat niet vanzelf.
Nee, en grappig genoeg, want het onderwerp waar je heel veel mee bezig bent, geld, financiën.
Ja.
Dat is nou wel iets wat bij jou op een hele positieve manier is ingebracht. We gaan het er straks verder over hebben, maar waarbij dat bij anderen dus juist vaak heel de andere kant op wordt ingebracht.
Precies.
Hè? Dus daar moet die mensen misschien heel hard aan werken.
Precies.
En zo hebben we allemaal onze eigen
dingen. We hebben allemaal ons eigen onderwerp. En geld is natuurlijk voor heel veel mensen een onderwerp. Want ja, ik heb het daar wel vaak over. Wij, en dan bedoel ik wij Nederlanders, en dan scheer ik even iedereen over één kam. Dat is niet helemaal zoals het spelletje werkt, maar wij leren te vaak, geld maakt niet gelukkig, geld groeit me niet op terug. En als je voor een dubbeltje geboren bent, word je geen kwartje. En dan denk ik, waarom leren we dat onze kinderen? Dat wil ik niet dat we dat onze kinderen leren.
Wat ik begreep is dat vooral de schuld van Calvijn.
Oké.
Dus het gaat al heel wat jaren terug.
Het gaat al heel wat jaren terug. Dus ja, dat is echt de cultuur.
Ja. Ja, het is een heel diepgaand iets in de cultuur. Terwijl ik heb laatst even wat onderzoek gedaan naar rijkdom in het verleden. We gaan naar Portugal en toen was ik aan het zoeken vanuit het verleden van Portugal. En toen kwam ik op rijkdom. Wat zijn de rijkste bedrijven geweest? En die zitten heel erg in het verleden. En het VOC, dat was het rijkste bedrijf van de wereld.
Ja.
En nog steeds als je het verrekent met vandaag, is dat nog steeds het rijkste bedrijf van de wereld.
Ja.
En dat is een vreemde constatering, dat we zoveel met geld te maken hebben gehad op een positieve manier, met veel inkomsten, met handel, ook met crisis rondom de bloembollen, of de tulpen moet ik zeggen.
Ja.
En dat er dan na de oorlog zo'n negatieve tendens ligt op veel geld.
Ja, dat is echt zonde.
Ja.
Dat is echt iets, dat is wel een van mijn missies om daar een kentering in aan te brengen. Want dat is gewoon, daar wordt niemand blij van.
Nee.
Nee.
En het grappige is natuurlijk, een kentering die wel heel duidelijk is, waarvan ik denk, waar we wel aan kunnen werken, is de dat we meer aan onszelf denken. Dat we vooral bezig zijn met de ik-persoon, waarbij vroeger het veel meer ging over je gezin, de familie, daarvoor weer het geloof, de kerk. Maar nu is het gewoon ik.
Het draait allemaal om...
Ja, maar dat klinkt niet positief.
Nee, dat bedoel ik. Dat is het ook echt niet. Nee. En geld, denk ik, dat we een stap kunnen maken om te kijken hoe het... Maar hier kunnen we ook een stap maken. Ja. Hoe we nadenken over hoe we, ook als ondernemer... Ja. Niet alleen bezig zijn met het bedrijf groter maken om onszelf te verrijken.
Ja, precies.
Maar ook denken, wat kunnen we met dat geld doen voor de samenleving, voor de gemeenschap?
En dat is wel een hele belangrijke toevoeging. Want mensen die mij niet kennen en mij horen praten... of bijvoorbeeld de titels van mijn boeken zien... die denken, ja, die wil alleen maar veel geld verdienen, geldwolfje. Ik wil ook veel geld verdienen, hè? Ik bedoel, laten we dat niet verkeerd hebben. Dat wil ik heel graag. Maar dat heeft... En ook om zelf leuke dingen te doen. Dus ik zal echt niet zeggen dat ik zelf niet van geld hou. Ik vind geld hartstikke leuk. Maar geld is zoveel meer dan alleen maar zelfverrijking. Geld is ook gave dingen kunnen doen voor je gezin, voor je omgeving, voor mensen die het moeilijker hebben. Maar ook om je missie in de wereld te zetten. Want heel veel ondernemers zeggen, ja Femke, ik wil geen geld verdienen. Ik wil mensen helpen. Ik wil milieu schoner maken. En dan zeg ik, geweldig. En hoe zou het zijn als het geld over de plinten klotst? Hoeveel mensen kun je dan wel niet helpen? Dus ik begrijp niet zo goed waarom geld daar niet een prominentere rol in mag spelen.
En dat is mooi, want ik heb dan pas weer opnieuw een interview gehad met Pieter van Os. En hij heeft dan nu zo'n bedrijf, dat heet Scale Up Impact. Dus het gaat vooral over... hoe ga je bedrijf vergroten met systemen en processen?
Ja.
Maar hoe heb je dan ook met je bedrijf impact? Hoe zorg je ervoor dat je een missie hebt die waarde bijdraagt aan de wereld... en niet alleen maar doet aan verrijking van jezelf? En dat soort dingen hou ik enorm van.
Ja, en daar is natuurlijk geld is daar gewoon net zo belangrijk in als bloed door je lichaam. Dat is gewoon, stromen en bewegen en in gewoon voldoende aanwezig zijn.
Ja, maar als je het niet hebt...
Dan stopt alles.
Precies, dan komt het bedrijf gewoon niet tot... En dan wil je mensen helpen, maar het lukt gewoon niet.
Nee, dus het begint echt met wat we geloven over geld of over intelligentie of waar dan ook over. En ik heb deze week, maandagochtend, in de klas van mijn oudste, Daan is 7,5, heb ik een geldles gegeven. En ook vragen gesteld van waar heb je geld voor nodig en hoe kom je aan geld? Ik vond het leuk om te zien hoeveel kinderen van 7,5 eigenlijk al over geld weten. Maar een van de dingen die ik daar eigenlijk ook een beetje over de bühne wilde krijgen, is dat geld leuk is. Maar ook, en dat leer ik mijn kinderen, dat je geld kan maken. Ik zeg tegen mijn kinderen altijd, weet je wat het leuke is aan geld? Je kunt het altijd maken. En ik hoop dan dat een effectievere boodschap is dan, lieve schat, geld groeit me niet op de rug.
Nee, eens. Ja. En Connie Maathuis, die is met een programma gestart om scholen, op les te geven op basisscholen, om kinderen meer geld bewust te maken.
Ja.
Wat je ook al noemde in een ander gesprek, dat de schuld bij kinderen 12 jaar, 13, 14 jaar, die zijn al aanwezig.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk onzin. Het is nergens voor nodig. Dat kunnen we gewoon voorkomen.
Ja, dat kunnen we echt voorkomen.
En dat ligt in educatie.
Ja, dus ik doe dat nu... Maar mijn kinderen worden natuurlijk ouder, dus ik ga dat gewoon ieder jaar in hun klas doen.
Ja.
En hopelijk ga ik dan nog wel wat breder doen dan alleen maar de klas van mijn kinderen. Want ik wil ook op die manier, kinderen... Als ik nu al kinderen help met financieel gezond denken, financieel bewustzijn. Ja, geweldig.
En ook positief over geld.
Positief over geld, ja.
Hey, en dan ga je dus vanuit de haven, je had het over Warnsveld. Waar wonen jullie toen dan?
Wij woonden in Ellecom. En Ellecom is eigenlijk zo'n dorpje tussen niks en niks in.
Ja, ik weet wat.
Ja,
het
je
is.
Kent Ellecom.
Ja, ik weet natuurlijk wat.
Ja, Ellecom is echt een dorpje van 1000 inwoners. Ja. En geweldig dorp. Ik zou er zo naar terug willen. Midden in de bossen, met 20 kilometer naar het oosten Zutphen en 20 kilometer naar het westen Arnhem. Dus waar ga je dan naar school? Ik had liever naar het Redens in Velp gewild, maar goed, ik ging naar. Oké. Ik ging naar Warnsveld. Ja. Fietsen iedere dag. Uur heen, uur terug fietsen.
Ja, dramatisch.
Maar dan bespaarde ik de buskosten uit. En dat vond ik dan wel weer tof van mijn ouders. Over geld gesproken. Mijn vader zei... Ja, lieve schat, je krijgt van mij een busabonnement. En als je gaat fietsen, dan krijg je dat geld gewoon. Dus...
Ja, het is iets vergelijkbaar.
Dus ik fietste.
Maar we hadden het er gisteren nog over. We fietsen terug van de spotavond met een jongen. En toen haalde ons een vrouw in uiteraard met trapondersteuning. En ze zegt, ja, wat is ook onzin. Al die kinderen tegenwoordig allemaal met trapondersteuning in eigen fiets. Ik zei, ja, vroeger, en bij not, van, in de klas bij mijn kinderen, zaten ook kinderen op school vanuit Zeerenberg en vanuit Doesburg. En dat is een uur fiets naar Doetinchem. Ja. Dus ja, dat was normaal voor hun.
Ja.
En toen ik vanuit Haagswerken naar Hengelo ging, naar school ging en ook naar Enschede later. En dan had ik in de beginperiode een busabonnement. En als ik dus in de zomer, als het mooi was, dan kon ik een maand uitsparen als ik op de fiets ging.
Ja,
was natuurlijk wel een tak aan fietsen. Maar ja.
Ja, dus kreeg je wel geld.
Ja, dus dat scheelde.
Nee, dus
dat
ik scheelde gewoon. Ja.
Dus jij ging daarna naar de HAN.
Ja, dat heette toen gewoon nog HEO Arnhem, maar nu heet het Hogeschool Arnhem-Nijmegen.
Ja, precies. Ja. Ja. Waar alles in zit.
En nou, dat is ook een verhaal. Zal ik die dan ook
weer
even
graag
gooien? Want dit zijn leuke... Want dit is wel een verhaal wat ik tegenwoordig ook op het podium deel. Dat ik... ik ben naar de HEO gegaan en dat was helemaal niet logisch. Want ik stond ingeschreven, vlak voordat het schooljaar begon, om naar de Sociale Academie in Nijmegen te gaan. Mijn vader was directeur van de kindertehuis en mijn moeder was docent op de Sociale Academie. En ik zou gewoon ook wel logisch in hun voetsporen volgen. Ik denk dat ik toen als kind zei dat ik jeugdhulpverlening wilde gaan doen. En dus ik stond gewoon ingeschreven om naar de Sociale Academie te gaan. En ik was in augustus met een vriendin wezen winkelen in Arnhem. En ik zat in de bus terug van Arnhem naar Ellecom. En toen reden we langs een groot bakstenen gebouw. En daar stond met hele grote letters op: hoger economisch administratief onderwijs. En dat raakt me nu ook, omdat dat het moment is dat ik besloot, ja, dat wil ik doen. Ik ga naar de HEO. Ik ga helemaal niet naar de Sociale Academie. Want ik ben altijd al dol geweest op geld. Als kind vond ik zakgeld al geweldig om mijn zakgeld... om gewoon een boekhouding te voeren met mijn zakgeld. En ik heb geld altijd interessant gevonden. Dus toen ik dat zag staan, ik had er nog nooit van gehoord van de HEO. Toen dacht ik, maar daar ligt mijn toekomst.
Ja, dat is wel bijzonder, zeg. Dat je... Moet je voorstellen dat je met de bus niet langs was gereden? Ja, hoe anders je leven was?
En dus ik kwam thuis en ik zei tegen mijn ouders, ik ben van gedachten veranderd. Ik ga naar de HEO. En toen zeiden mijn ouders, hè? Wat is dat? En hoezo? En toen zei ik, ja, ik weet ook niet precies wat het is, maar het is economisch. Het gaat over geld. En volgens mij vind ik dat veel interessanter en moet ik ook harder nadenken. Dat speelde ook mee dan een Sociale Academie. En mijn moeder, die heeft altijd wel moeite mee gehad van, ging haar dochter ineens iets met geld doen en met economie? Waarom? Ze had veel liever gewild toen dat ik gewoon met mensen ging werken.
Precies.
En nu ziet ze ondertussen, ze leest af en toe wat van wat ik schrijf en ze ziet af en toe zo'n vlog. En nu ziet ze van ja, maar...
Je werkt met mensen.
Ik werk met mensen en het gaat me niet over geld. Dat ziet ze nu ook. Het gaat me wel over geld en ook weer niet. Dus ondertussen ziet ze, dat heeft dus wel 20 jaar langer, weet ik niet eens, geduurd. Van ja, maar het is goed, weet je. Het is de link leggen tussen mensen en geld. Dat is echt wat mij te doen staat.
Dat is mooi.
Ja.
Ja.
Dus zo kwam de HEO.
En wat heb je uiteindelijk de richting waar je afgestudeerd bent?
Ja, weet je, het is eigenlijk, in alle eerlijkheid was dat niet zo relevant. Ik ben uiteindelijk MER gaan doen. Management, Economie en Recht. En ik heb er nooit wat mee gedaan. Want ik ben toen gevraagd om controller te worden. En dat was ook heel grappig. Ik werd gebeld door een vriend en ik liep daar mijn hart. En die zei, ja, er was een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf. En dat was dan de Nederlandse vestiging. MKB, 30 medewerkers. Ja, ik was net afgestudeerd. Wil jij bij ons financial controller worden? En ik had wel HEO gedaan. Ik zei, financial controller? Ik geloof niet dat ik dat kan. Toen zei hij, ja, maar we willen jou wel heel graag hebben. En na wat heen en weer praten, werd ik daar financial controller. Maar ik heb letterlijk op mijn eerste werkdag heb ik zitten googlen wat ook alweer debit en credit was. Toen bestond Google net. En zoveel wist ik ervan, want MER, Management, Economie en Recht, heeft wel wat boekhouding, maar dat is een kwestie van je examen doen en dan weer vergeten waar het ook weer over
boekhoud ging. Dicht doen. Ja,
ja, boekhoud, ja. Dicht, boekhoud, boek dicht doen. Ja. Ik was trouwens niet goed in boekhouden. Dat heeft me uiteindelijk ook nog ver gebracht dat ik daar toen niet goed in was. Maar Dus ik ben daar controle geworden. En toen heb ik alles geleerd van boekhoudingen tot financiële rapportages, tot salarisadministratie, tot juridische zaken. Alles heb ik daar geleerd. Als dochter van een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf moest ik ook wel knettergoed overal in worden, want ze accepteren daar geen kleine foutjes. Dus ik ben heel goed geworden in financiën. Nou, ik heb dat nog een paar jaar volgehouden. Ik heb nog een paar jaar interim controlling gedaan. Ik heb bij grote bedrijven, bij kleine bedrijven. En in 2000 was ik controle. In 2012? Ik weet het even. Nee, 2007. Sorry, 2007 besloot ik voor mezelf te beginnen.
Precies, 2007.
Ja. Dus 12 jaar geleden.
Ik ga toch even nog terug.
Ja.
Want in een ander interview hoorde ik iets vertellen en dacht, oh, dat is wel interessant om ook even in te duiken nog. Want op een bepaald moment heb je bij, want dat, zoals het klinkt, was dat net voor deze opdracht. Of dit, toen Financial Control zat je ook aan T.
Ja.
En, maar daarvoor zat je bij Albus.
Ja, daar heb ik een jaar gezeten.
En
het zijn allemaal van die defining moments. Dat is leuk.
Precies, daarom ja. Het is, en bij Albus, dat is natuurlijk nog steeds een heel bekend bedrijf. Ja. Heel groot bedrijf. Ja. Ze doen van alles en nog wat.
Ja.
En jij was de assistent, ja. Niet de secretaresse, de assistent van de directeur.
Ja, ja, een soort van personal assistant.
Ja.
Ja.
En je hield het niet vol.
Nee. Nee. En ik heb nog steeds contact met hem, Bert Bolkestein. Hij werkt nu niet meer bij Alberts, maar hij was naast Jan Alberts de tweede directeur. En ja, dat was wel, dat was echt een bijzondere tijd. Want als personal assistent was ik inderdaad geen secretaresse. Bert Bolkestein had twee secretaresses. En ik deed projecten. En ik was heel jong. Het was 1999. En ik deed grote projecten. Dan zeiden ja, we hebben een probleem bij een bedrijf in Duitsland. Ze hebben daar 7 miljoen aan voorraad liggen. En we weten eigenlijk niet wat het is. Kun je daarheen gaan? Zulke vaag omschreven projecten kreeg ik. We hebben een patentkwestie bij een bedrijf hier in Nederland. Ga maar kijken wat het is en of je het kan oplossen. Nou, dat was natuurlijk mega cool. Want ik kreeg...
Maar hoe kwam je dan daar terecht vanuit JAO?
Ik zit even te denken, hoe kwam ik daar terecht? Ik vermoed dat ik gewoon een advertentie in de krant heb gezien en dat ik gewoon gereageerd heb.
En hoe heb je ze overtuigd om die baan aan te nemen? Dat jij de juiste persoon was?
Wauw, wat een goede vraag. Ik weet niet precies hoe ik daar binnen ben gekomen. Ik vermoed dat het een advertentie in de krant was. Maar dat weet ik niet zeker. En ik denk dat ik daar binnengekomen ben op precies dezelfde manier waarop ik vervolgens alles heb gedaan. En dat is gewoon, ik heb een makkelijke babbel. Ik kan mezelf best wel goed verkopen. Ik kan goed contact maken met mensen. Ik kan luisteren. Ik kan laten merken dat ik luister. Dus ik denk dat ik daar ben binnengekomen omdat ik heb laten zien dat ik eigenlijk alles wel gewoon ga aanpakken. Weet je, als ik het niet weet, dan vind ik het wel uit. Beetje die mentaliteit. En dat is wat ze zochten. Ze zochten niet iemand die het al kent. Ze zochten juist jonge mensen die het nog niet kennen en die dus met een frisse blik het wel aandurven. Dus dat was heel cool. Ik heb er ook wel toffe dingen gedaan. Maar ik heb het niet gered daar. Ik heb daar minder dan een jaar gewerkt. En de belangrijkste reden is geweest dat ik op dat moment nog niet vrouw kon zijn in een mannenwereld. Ik kan dat nu wel, want ik heb dat van Bert Bolkestein geleerd. Die heeft me dat letterlijk gezegd. Als jij leert, en dat is weer zo'n defining moment. Dat zijn belangrijke momenten in mijn leven en daarom raken ze me ook. En dat is ook goed dat ze me raken, omdat ik iedere keer weer realiseer, die hebben me wel gevormd, die momenten. Bert Bolkestein zei tegen mij, als jij leert vrouw te blijven in de mannenwereld, ga je het nog verschoppen. Ja, dat zijn van die boodschappen, die komen binnen. En dat ben ik gewoon gaan doen. Ik ben vrouw gaan zijn in de mannenwereld. En dat betekent, want eerst terug waarom het niet goed ging. Het ging niet goed omdat ik probeerde one of the guys te zijn. En dat werd niet geaccepteerd. Ik was jong, ik was een vrouw en ik probeerde me te meten aan de mannen. Dus ja, dat klikte niet, dat paste niet. Dus het is te veel om te zeggen, ik ben ook daar weggepest. Maar echt heel gezellig was het niet. En Dus ik heb het daar gewoon niet volgehouden. Ik werd daar... Nee, ik heb het gewoon niet volgehouden. Dus ik ben weggegaan.
Wat zie je daar nu nog van? Als je bijvoorbeeld kijkt... Ik denk nu gelijk aan het oranje voetbal. Dus de vrouwen spelen vanavond in de halve finale. En telkens... En ik ben voetbal-minded. Ja. Telkens worden vergelijkingen gelegd over... Ja, het is toch niet zo leuk voetbal. Het is niet het mannenvoetbal. Waarom worden die vergelijkingen getrokken? We zijn verschillende wezens.
Ja.
En dat zal in het zakenleven net zo zijn. Ja. Terwijl ik heb al een aantal jaar nu gezegd... dat ik denk dat het de eeuw is van de vrouw. De 21ste eeuw, dat is de eeuw van de vrouw. Waarom? Social media, online luisteren en communiceren... dat is een belangrijke eigenschap die we nodig hebben... in deze fase van ons leven.
Ja.
En daar is de vrouw helemaal beter in dan de man.
Ja.
Is mijn visie.
Gemiddeld zeker.
Ja. Ja. En dus ik denk dat het de gouden tijd is voor de vrouw.
Ja.
Maar hoe zie jij dat? Jij bent vrouw.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Ik denk ook dat dat ook echt... Dat ook... Dat is hetzelfde als met intelligentie of met geld. Dat zijn de boodschappen die we hebben gekregen vanuit de cultuur. Vanuit hoe je opgroeit. Over de rol van de man en de rol van de vrouw. Dus ik denk dat dat een heel oud denken is. Wat misschien is het wel niet eens denken, maar misschien is het echt wel... Ja, wat toch nog een beetje in ons DNA zit. Dat de man voor het geld zorgt en de vrouw de zorgende rol heeft. Dat we ondertussen allemaal wel aan het leren zijn dat dat niet meer zo is. Maar dat is wel zo oud dat dat... denk ik, generaties kost om daar afscheid van te nemen. Ik kreeg zelf als tiener de boodschap heel sterk van mijn vader mee. En dat was ook die periode. Dat was de periode een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Uit die periode kom ik. En mijn vader zei ook altijd, zorg alsjeblieft dat jij je eigen broek kan ophouden. Nou, die boodschap heb ik echt te harte genomen. Dus ik heb geld verdienen... ook daar vandaan altijd heel belangrijk gevonden. Ik ben nog nooit afhankelijk geweest van een man om mijn geld te verdienen. En toen ik zwanger was, toen had ik natuurlijk ondertussen een man, Bart. En toen was het eigenlijk toch wel handiger om iets minder te gaan werken. Hè? Vooral als je net bevallen bent van een kindje, dan 40 uur werken, dat is dan toch niet handig. Ik was al ondernemer, ik had wel natuurlijk een uitkering en ik had een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus er kwam wel degelijk geld binnen. Maar ik ben tijdelijk, ik denk minder dan een jaar... ben ik minder gaan bijdragen aan het gezinsinkomen. Een fractie minder, weet ik veel, €500 minder. Ik heb er gewoon heel hard om zitten huilen. Dat kon ik gewoon niet handelen om niet gelijkwaardig bij te dragen. Had ik heel veel last van. En dan moest ik zelf ook wel om grinniken van... Femke, doe even normaal. Je hebt samen een huishouden. Je gaat samen een kind op de wereld zetten. Doe even normaal. Maar dat zit zo ook toch wel in mij, de behoefte om mijn eigen broek op te houden... dat ik dat heel moeilijk vond. En dus om nou even terug te gaan naar wat is dat dan met vrouwen? Ja, ik denk echt dat dat tijd kost. En als ik nu kijk naar mezelf, een van de dingen die vrouwen niet goed doen, en dat mag ik zeggen, want ik ben vrouw, is wij zijn bescheiden. Ik vind het fijn om dingen soms zwart-wit te maken. Dus als ik het puur zwart-wit maak, dan heb je mannen die gewoon heel snel gaan zeggen, oh, dat heb ik één keer gezien. Dat kan ik wel. En die gaan het verkopen en die gaan het doen en die staan daarvoor. Of die worden gevraagd voor een promotie. En dan denken ze, oh, ik heb wel een keer een... En nu chargeer ik, hè. Maar ik heb wel eens een keer een boekje erover gelezen over management. Dat kan ik wel. En een vrouw, die krijgt dezelfde vraag, dezelfde uitdaging. Die denkt van, ja, maar luister, ik ken hier maar 90% van. Dus totdat ik die laatste 10% ook kan, ga ik dit helemaal niet doen. Heel gechargeerd, heel zwart-wit. Zo zit de echte wereld niet in elkaar. Maar als je daar doorheen kunt luisteren naar de boodschap, dan zijn vrouwen vaak bescheidener en zeggen ze langer van nee, dit kan ik nog niet. En mannen zeggen veel eerder, dit kan ik wel. Nou, ik vind dat dat soms bij mannen en ook bij sommige vrouwen niet handig is. Want ik zie dat er mensen zijn, ondernemers zijn, die lucht verkopen. En dat klinkt allemaal geweldig. En als je dan dieper gaat kijken, denk je, oh, wacht even. Maar zoveel is er nog niet. Nou, dat vind ik echt, daar heb ik last van. Maar aan de andere kant zie je vrouwen die de meest geweldige dingen doen. En die zeggen, ik heb een bedrijfje. En ik stuur een factuurtje. En dat is gewoon, dat doen wij als vrouw niet goed. En ik doe daaraan mee. Als ik kijk naar wat ik neer heb gezet. Ik heb 2 boeken geschreven. Ik ben een derde aan het schrijven. Ik heb een boek waar mijn naam op staat omdat ik het naar Nederland heb gehaald. Ik heb gedachtegoed. Ik heb van alles neergezet. En ik ben er soms nog heel bescheiden over. En dan denk ik, kom op Femke. Geef jezelf een schop onder je kont. En ik sta er ook wel voor. Maar ik denk dat ik mezelf ook nog wel eens terughoud. Dat het ook nog wel...
Nee, ik denk dat het ook een mooie rol kan zijn voor succesvol ondernemers als jij, om dit meer te laten zien. Zodat andere vrouwelijke ondernemers ook zien dat het mag.
Ja,
niet dat het kan, want dat weten ze wel, maar dat mag.
Ja, dat mag. En ik vind het ook heel tof om die rol te hebben. Ik wil echt niet. Ik wil niet alleen maar met vrouwen werken of alleen maar aan vrouwen een boodschap. Ik heb ook een boodschap voor mannen en voor kinderen en ik heb voor iedereen een boodschap. Maar ik vind het heel tof om een inspiratie te zijn voor vrouwen. Heel tof, ja.
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 Oké, dus dit zijn wel een aantal van die beslissende momenten in je leven.
Ja.
Waarbij je niet moet voorstellen dat je niet met die bus langs de heer was gereden en daar niet was uitgekomen.
Precies.
En je ook niet moet voorstellen dat je was veranderd in een man als vrouw zijn. Precies. Om je te gedragen als een man in een mannelijke omgeving.
Precies. Want het is natuurlijk wel dat, om daar nog heel even op terug te komen. Het is natuurlijk wel dat vrouw zijn, waarom ik hier ook durf mijn tranen te laten zien. Ik ben super kwetsbaar in wat ik doe. En ik denk dat ik het daar mezelf niet per se altijd heel makkelijk mee maak. Want het is denk ik makkelijker om me af te sluiten voor emoties. Maar daar wordt het gesprek veel minder interessant door.
Nee, ik kijk naar je berichten op Facebook bijvoorbeeld. En het mooie is natuurlijk dat je continu de combinatie ziet van Femke mens, Femke ondernemer.
Ja.
Femke moeder, Femke ondernemer.
Ja.
En dat zie je mannen heel weinig doen.
Ja.
En ik denk dat een verrijking is.
Ja.
Omdat als je ondernemer bent, het leven niet alleen bestaat uit ondernemen. Er is veel meer dan dat.
Ja.
Het is zonde van je leven als je alleen bezig zou met ondernemen zou zijn. Er is gewoon meer dan dat. Dus ik denk dat het een mooie weerspiegeling is van hoe je zou kunnen leven.
Ja.
Ja. Hey, en dan begin je dus, nadat je allerlei interim dingen hebt gedaan, als financial adviseur en interimmer weet ik maar wat, begin je dan eigen bedrijf.
Mijn eigen bedrijf.
Wat was voor jou een nieuw beslismoment waarom je voor jezelf begon?
Ja, dat was echt ook weer een nieuw beslismoment. Ik denk iets minder emotioneel, maar ik weet het niet. ik werkte op dat moment bij Accenture. En ik had daar best wel een toffe job. Ik was eigenlijk afdelingsmanager. En ik had een team van 12 mensen wat ik aanstuurde, financieel team. En ik had daar mijn eigen toko in zo'n kolos van een bedrijf.
Accenture is een adviesbureau.
Accenture is een adviesbureau en wij deden een hele grote klus bij AXA Verzekeringen. En dat is echt dus, dat was gewoon best wel een groot bedrijf, AXA.
Ja, je had de laatste baan, je had een paar keer met verzekeringsachtige...
Ja, daarna dingen. Heb ik ook nog verzekeringswereld, dus heb ik wel...
Precies.
Ik heb verder geen verstand van verzekeren, maar die wereld ken ik wel een beetje.
Ja.
En AXA is een verzekeraar en ik was daar teamleider van een team van 12, eigen financiële administratie. En was tof, ik runde daar mijn eigen toko en kon daar gewoon mijn eigen ding in doen. En toen kwam er nieuw management en dat was Belgisch management... En dat is anders, zei ik met een glimlach.
Toen niet, denk ik.
Ja, dat was echt heel veel meer hiërarchisch dan Nederlands management. Dus die kwamen binnen, aardige mannen, kan ik niks van zeggen. Maar heel veel dingen veranderden. En ik voelde ineens dat ik niet meer mijn eigen toko kon runnen, maar dat ik hun toko moest gaan runnen. Nou, ik ben wat dat betreft een open boek, dus ik sprak dat uit en ik zei, goh, ik heb het gevoel dat jullie niet altijd luisteren naar mijn suggesties of wat dan ook. En toen zei hij, een van die managers zei, jawel, we luisteren wel naar je, maar je moet toch gewoon doen wat wij zeggen.
Maar we doen er niks mee.
Ja, maar we doen er niks mee. Dat heeft hij letterlijk gezegd. Ja, en toen heb ik ontslag genomen.
Gelijk?
Nou, niet die minuut, maar die maand of zo, ja.
Ja,
dat was het. Toen dacht ik, ja, hier heb ik dus geen zin in. Dat ga ik niet doen.
Had je toen al een tijd een plan om voor jezelf te beginnen?
Nee.
Je had ook nog geen, helemaal niks, geen businessplan, helemaal niks?
Nee, het enige wat ik had is de ondernemersmentaliteit. En trouwens, dit is geen advies wat ik mensen geef. Laten we dat even voorop stellen.
Maar, ik denk dat, grappig genoeg, het komt veel vaker dan je verwacht.
Het komt heel vaak voor. Ik zal ook niet zeggen dat het niet zo mag. Het komt heel vaak voor. Maar ik denk wel dat je vervolgens een stap moet zetten. Maar laten we het daar zo nog even over hebben. Ik had geen plan. Ik had wel de ondernemersmentaliteit. Ik had in 10 jaar tijd 10 banen gehad. En ik ben nooit ontslagen. Maar ik heb 10 keer gewoon ontslag genomen. En ik nam ontslag omdat ik zei, ja, ik ben hier nu klaar. Dus wat ik steeds deed, is ik kreeg een baan, maar ik zag het als een project. En ik ronde dat project af en dan nam ik ontslag. Ik had geen zin om een beetje de toko draaiende te houden. Dat was niet mijn ding. Dus qua pensioen opbouwen is dat natuurlijk een hele domme keuze. Want ik had alleen maar een heel groot pensioengat opgebouwd.
Ik ook.
Maar ik was wel, wat dat betreft, steeds een ondernemer in loondienst. 10 jaar, 10 projecten... 10 keer toffe resultaten neergezet, hele blije werkgevers. Dus toen ik voor mezelf begon, wist ik wel dat ik dat kon. Ik kon projecten draaien. Nou, ik ben net voor de crisis voor mezelf begonnen. 2007 ben ik voor mezelf begonnen. 2008 brak de crisis uit. En ik heb eigenlijk geen last gehad van de crisis, omdat ik mezelf gewoon altijd goed heb kunnen verkopen. Maar ik werd echt ZZP'er. Ik werd geen ondernemer. Dus wat ging ik doen? Ik ging interimmen. En mijn eerste interim opdracht had ik volgens mij binnen 2 maanden. Volgens mij ben ik eerst naar India gegaan. Ik heb 7 weken in mijn eentje in India rondgereisd. En toen kwam ik terug van India en toen liep ik met mijn vriendin door het bos. En die zei, nou, volgens mij hebben ze bij Fortis nog wel iemand nodig. En toen had ik mijn eerste interim klus. En zo heb ik de eerste jaren heb ik heel veel interim klussen gehad bij Fortis en bij SNS en bij allerlei bedrijven, grote bedrijven. Genzyme en farmaceut, dus diverse interim klussen gehad. En iedere keer weer een project opgepakt, afgerond en naar het volgende project. Maar ik noem dat geen ondernemerschap, ik noem dat echt
Tijdelijke medewerker.
Tijdelijke medewerker, ja. Alleen je moet wel zelf je klussen binnenhalen.
Ja, maar ik hoor natuurlijk veel ondernemers die zelf ondernemen en die doen ook alleen maar dat. Ja. Dus dat een freelance in een bedrijf, interim bedrijf. Het is geen ondernemerschap.
Want wat ondernemerschap voor mij is, en ik heb daar zelf een hele mooie definitie voor ontwikkeld voor de winstadviseur, mijn boek. Even kijken of ik hem helemaal uit mijn hoofd ken, want hij kent 6 elementen. Een onderneming is een gedreven organisatie die het probleem van de ideale klant op een zo effectief mogelijke manier oplost. Nou, er zitten 6 elementen in. Gedreven, dat betekent met je hele hart, met een missie, met een visie. Organisatie. Organisatie is mensen, dus team, systemen en processen. Dus jij bent niet degene die het werk doet. De organisatie doet het werk. Jij lost niet uurtje, factuurtje problemen op. De organisatie lost problemen op. Dus het team, de systemen, de processen. Een gedreven organisatie die het probleem. Er moet een probleem zijn. Zonder probleem geen bedrijf. Een bedrijf beginnen met, ja, ik kan nu eenmaal dit goed, dat vind ik geen bedrijf.
Dat
zijn interimmers. Ik kan dit goed, ja. Dus je moet een probleem oplossen. Van de ideale klant, je moet niet iedereen willen helpen. Hè? Dus een ideale klant moet je hebben. Op een zo effectief mogelijke manier. Op een moment dat je een probleem kunt oplossen met minder input dan output. Hè? Dus dat er marge overblijft, dat er toegevoegde waarde is. Dat het minder kost dan dat het oplevert. Hey, dan maak je winst. Dan heb je een bedrijf. Oplossen. Dus er moet een oplossing zijn. Dus geen uurtjes, oplossing. Dat is mijn definitie van bedrijf. Dus interimmen is gewoon uurtjes draaien. Ja. En iets doen wat je goed kunt. Dat is geen bedrijf. Nee.
Ik vind hem heel mooi. Ik kan er enorm goed mee leven.
Mooi.
En dus, Wanneer gaat weer de knop omdat je ondernemer wordt?
Die knop, ik zit me even te denken. Ja, dat was misschien ook wel een defining moment. Op een gegeven moment, misschien 2. Wat er allereerst gebeurde is dat ik bij SNS een interimklus deed. En toen was ik zwanger van de oudste. En alle vrouwen die, veel vrouwen die zwanger zijn geweest zullen herkennen. Ik had echt het gevoel dat ik op dat moment op 40% van mijn kunnen functioneerde. Ik was moe, echt heel erg moe en misselijk. En gelukkig kende de opdrachtgever mij niet anders dan zo. En voor hun was ik gewoon een prima... Hè? Ik zal waarschijnlijk in hun ogen een 8, misschien een 7,5. Maar ik denk wel een 8 hebben gescoord. In mijn ogen was het een 4. Dus gelukkig had ik een nogal hoge... Hoe zeg je dat? Dus ik stel nogal hoge eisen aan mezelf. Dus voor de opdrachtgever was het goed genoeg. Maar dat was wel mijn laatste interimklus. Want daarna werd ik moeder en had ik ondertussen ook al trainingen gegeven, had ik ook al een boek geschreven. Dus daarna had ik geen tijd meer voor interimklussen, want was er genoeg van het andere werk, wat geen interim was, om gewoon een goede boterham te verdienen. Maar dat was nog, dus dat was wel het einde van het interimwerk, die zwangerschap, maar nog niet het begin van mijn echte ondernemer zijn. Dat begon toen ik mijn eerste online training volgde. En dat was van Simone Levy, M-Pop, Maak Prachtige Online Programma's. Ik zat in haar allereerste groep. En toen werd ik voor het eerst geïntroduceerd in de wereld van ideale klant, online trainingen maken, dingen aanbieden die je kunt verkopen zonder dat je er zelf bent, maar ook e-mail funnels en alles wat erbij komt kijken. Dat was mijn introductie in die wereld. En daar begon voor mij ondernemerschap. Toen ontdekte ik, oh ja, maar als je dus, je kunt dus een funnel maken waardoor je je klanten gewoon regelmatig kunt mailen zonder dat je ze een mailtje hoeft te sturen. Ideaal! En daar begon het voor mij. Oh ja, je kunt dus een website hebben en daar zet je dan een product op en dat kun je verkopen. En dan komt er geld binnen zonder dat jij een factuur hoeft te sturen. De website verstuurt een factuur. Ideaal. En daar begon voor mij ondernemerschap. En dat heb ik de laatste jaren echt doorontwikkeld.
Mm-hmm. Maar dan werk je nog alleen?
Ja. Mijn allereerste hulp was toen een online business manager. En dat ging niet helemaal goed. Dus dat hebben,
en die, ja. Die kwam nadat je het programma had gevolgd van Simone?
Ja, die ontmoette ik in dat programma.
Ja, dat dacht ik al. Ja. Dat is natuurlijk wel iets wat ook mensen als Simone promoten, om dat soort dingen op die manier te organiseren.
Ja.
Dat liep niet zoals je wou. En wat is dan die eerste persoon waarmee je echt... het werk gaat doen?
Ja, dat is Sonja. En Sonja en ik werken nog steeds heel intensief samen. Sonja is begonnen als dat ze 2 uur per maand, denk ik, social media berichten voor me zou maken. Zo is ze ooit begonnen. En ik viel in ieder geval niet in haar kleinste pakket. Want ze had een kleinste pakket en dat vond ik toen nog te veel. En gelukkig voor haar, dat is voor haar een defining moment geweest, heeft ze toen gedacht, Femke heeft een boek geschreven, die wil ik wel als klant, ook al past ze niet in mijn kleinste pakket. Gelukkig heeft ze dat gedaan, want al heel snel werd zij mijn virtual assistant en ging ze veel meer dingen doen. Ging ze de online leeromgeving beheren, ging ze mijn winkelwagensysteem, mijn nieuwsbrieven schrijven, of tenminste schrijven, versturen en editen. Ging ze al die dingen doen. En al heel snel, ze werken nu 4 jaar samen. Ondertussen is ze executive assistant en noem ik haar soms ook wel een beetje de directeur. Want zij doet alles wat niet mijn queen bee role is. Ik introduceer even een volledig nieuwe term hier, queen bee role.
Yeah.
Maar queen bee role is van Mike McCallowich. Die heeft net het boek Clockwork geschreven en dat is net vertaald in het Nederlands. Dus gewoon te krijgen bij Management Boek. Geweldig boek. En het gaat over zorg dat je bedrijf draait ook als jij zelf niet aan het werk bent. Dus dat je bedrijf draait zonder jou. En de Queen Bee Role is daar een element in. En het is heel simpel. Een bijenkoningin legt eitjes. Die gaat niet de korf uitvliegen om eten te zoeken. Dat is echt heel onverstandig. Toch is wel wat veel ondernemers doen dat wel. Die zijn zich niet bewust van wat hun queen bee role is. Dat ene ding dat als jij daarmee zou stoppen, zou je bedrijf instorten. maar die doen alles. En mijn queen bee role is spreken, schrijven en nieuwe ideeën en nieuwe dingen ontwikkelen. Dat is mijn queen bee role. Dus ik wil inspireren, punt. Dat is mijn queen bee role. Ja, en dat Sonja is, doet al het andere.
En dat is dat ik merk ook, dat is het onderwerp waar ik natuurlijk ontzettend veel over heb.
Ja.
Dat je veel meer werkt aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf. Ja. En dat je weet, wat is nou dat ding waar ik het allerbeste in ben, waar ik eigenlijk 90% van mijn tijd mee bezig moet zijn. Ja. En niet omdat het moet, maar omdat het gewoon beter is voor je organisatie. Dan ga je harder groeien.
Ja.
En dus dat is een belangrijk onderwerp. Het is fijn dat je het aanstipt. Hoe groot is je team nu?
7, denk ik. Dus Sonja is daar super belangrijk in, want die runt eigenlijk de tent. Die zorgt ook dat alles wat ik bedenk of niet gebeurt of wel gebeurt, maar niet blijft zweven. Dan hebben we Maya. En Maya is echt ook super belangrijk, want Maya is voor Profit First Professionals eigenlijk, ik zeg wel eens hoofdinhoud. Maya weet gewoon alles van Profit First en zij is de hoofdcoach voor mijn klanten, voor onze klanten, voor de Profit First Professionals, de boekhouders en accountants en business experts die ik opleid tot Profit First Professional of tot winstadviseur. En ik zeg ik, maar dat klopt dus niet, want dat is gewoon, wij doen dat. Dus Maya is de hoofdcoach. Dan hebben we Sonja Maya, dan hebben we nog 2 coaches en dan hebben we nog een virtual assistant en een social media manager of persoon. Dus dat is, en dan ik, dus dat zijn 7.
Ik had een vraag, die is nu even weg. jij begint in 2016, begin je Profit First Professionals. Want dan ga je mensen echt opleiden in...
En volgens mij is dat pas...
Of
is
zeg ik het niet goed?
Maar
wacht, dat is niet goed. Want in 2017 krijg je de licentie om wat je franchise neemt. Zo was het. Ja, zo zeg ik het goed. Ondertussen verschijn je in verschillende tv-programma's, interviews in kranten, in bladen en...
Ja, vandaag weer. Ik sta nu in de krant.
Precies. En dus jij... Abonneer, word je heel erg zichtbaar. Het is ook grappig, je eerste boek. Je bent gevraagd voor je eerste boek om te schrijven.
Ja. Dat Financiën voor ZZP'ers.
Ja, daar komt niet veel mensen...
Daar komt niet veel mensen voor, maar iemand heeft me aangedragen van... Ja, de uitgever zocht iemand die en goed is in financiën en goed met mensen. Nou...
Ja,
daar hebben we het al over gehad.
Pas
dus
bij jou.
Pas precies. Dus die vroeg of ik een boek wilde schrijven. Het was echt geweldig. Toen werd ik verliefd op het schrijven van boeken. Dus nu is dat echt iets wat ik heel leuk vind om te doen. En
ja, je hebt er bijna 16.000 van verkocht.
Ja.
Dat zijn absurde aantallen.
Ja, het wordt ieder jaar herdrukt. Al 7 jaar lang.
Ja.
Ja, dat is echt heel veel voor een Nederlands manager.
Ja, ja, precies. Ja. Nee, dat weet ik.
Ja.
Hey, en ik zag nog wat anders grappigs. We komen hier zo op nog wel aan dingen terug, maar... ik scroll door je Facebook dingetjes. En ik zag ook dat je een poetic license hebt nu.
Ja, dat is...
Wat is
ken
dat,
jij een
wat
poetic is... license?
Nee, dus wat ga je nu uitleggen? Ik ben zeer benieuwd.
Ja, ik had vorige week had ik een training, een speaker training van John Bates. En John Bates is... hij traint leiders. Hij komt uit Amerika. Hij traint leiders in... Ja, leiderschap. John Bates traint leiders en hij doet heel veel met storytelling, presenteren. Hij heeft ook TED-speakers opgeleid en TEDx-speakers heeft hij getraind. Dus hij is echt onwijs goed in communicatie. Communicatie 1-op-1, maar vooral ook communicatie op het podium. Dus ik had een speaker training van hem. Vorige week, ik had hem naar Nederland gehaald voor ProfitCon, mijn jaarlijkse event voor boekhouders en accountants en financiële business experts. Ik had hem daarvoor hierheen gehaald en toen dacht ik, ja, als ik zo'n dure man uit Amerika haal, dan moet ik hem misschien een tijdje laten blijven. Dus toen heb ik er een training aan vastgeplakt. En daar heb ik veel, het was echt wel heel tof en daar heb ik veel geleerd. Ik ben natuurlijk al een best wel goede spreker, vind ik zelf, maar ik wil gewoon altijd dan nog beter worden. En wat ik vooral beter wilde is verhalen vertellen. Nog meer verhalen vertellen op het podium. Maar ook op zoek gaan naar, nou, onder andere die defining moments. En wat is dan de kern van het verhaal wat ik wil vertellen? Want een van de dingen die John Bates ons heeft geleerd is... Never tell a story without a point. And never make a point without a story. Dat is natuurlijk heel mooi. Wat is dan het punt? En welk verhaal past daarbij? En andersom. En op de eerste dag kregen we het poetic license. En de poetic license is eigenlijk toestemming om je verhalen op zo'n manier te vertellen dat die point die je wil maken, dat punt ook zo goed mogelijk over de bühne komt. En als dat betekent dat je drie verhalen, drie gebeurtenissen moet combineren tot één verhaal, is dat goed. Het is niet de bedoeling dat je gaat staan liegen op het podium en dingen gaat vertellen die nooit gebeurd zijn, maar een verhaal kneden tot een passend verhaal om de boodschap zo goed mogelijk over de bühne te krijgen, dat is de poetic license. En ik was daar heel blij mee, want een poetic license geeft mij eigenlijk toestemming om mijn verhalen nog mooier te maken. En het is wel een spannende scheidslijn tussen wanneer wordt een verhaal onwaar, want dat wil ik niet, ik wil geen onware dingen zeggen, maar toen ik jou een half uur, drie kwartier geleden vertelde over de HEO-keuze en het stukje daarin dat ik zeg, en die middag stond ik in de woonkamer, ik weet niet of ik dat zo vertel, maar vertelde ik mijn ouders, ik ben van gedachten veranderd. Ja, weet ik veel of dat exact zo is gegaan. Dus dat is de poetic license. Ja, ongeveer zal dat zo gegaan zijn. Maar hè, bijvoorbeeld, het is veel mooier om te zeggen, het was donderdagmiddag en ik reed om 3:15 met de bus langs. Nee, dat was niet 3:15. Het was wel een bus. En weet je, maar dat is een poetic license. Zodat je echt mooie verhalen kunt vertellen, waardoor mensen in actie gaan komen.
Je noemde net al Profitcon. Dus jij hebt producten die je maakt, digitale producten. Maar je hebt ook verschillende evenementen.
Ja.
Dat doe je al vrij lang. Ja. Een van je eerste evenementen, tenminste in mijn beleving, is winstgevende plannen.
Ja.
Het evenement wat je elk jaar weer groter maakt.
Ja.
Met steeds meer deelnemers.
Ja.
Enorme bewondering voor. En het is ook mooi, want nu is je nieuwste boek, dat gaat ook weer over dat onderwerp. Dus het is een soort, denk een soort samenvatting van alles wat je in het evenement hebt verteld en hebt geleerd. Wat doe je met ondernemers vooral daar?
Ja, winstgevende plannen doe ik echt, volgens mij echt al 6 jaar of zo. Ieder jaar weer in november en ook dit jaar weer in november. Nu is het een tweedaagse. Winstgevende plannen is een beetje mijn legacy of zo. Dat is iets wat ik heel belangrijk vind, wat me ook heel dicht aan het hart ligt. En het is eigenlijk op dit moment nog het enige wat ik voor ondernemers doe. Want mijn klanten zijn de boekhouders en accountants. Maar eens per jaar heb ik dan winstgevende plannen. Dat is echt voor ondernemers. En dat vind ik ook superleuk. En de boodschap is daarin voor mij echt heel belangrijk. Want het komt een beetje terug op dat ik zelf begon van, ja, ik heb gewoon echt geen zin meer in deze Belgische hiërarchische aansturing. Ik begin voor mezelf. Het gros van de ondernemers begint op die manier. Maar daarmee heb je nog geen bedrijf. Daarmee heb je nog geen bedrijf. Dus wat is er dan voor nodig om wel een bedrijf te hebben? Nou, dat is onder andere een winstgevend plan. Welk probleem ga je oplossen? Voor wie ga je dat oplossen? Wat zijn de producten of de diensten? Wanneer ga je die verkopen? Voor hoeveel ga je die verkopen? En als je dat allemaal in kaart brengt, welke kosten komen daar dan bij kijken? Hoe groot moet het team zijn? Wie moet er in het team zitten? Welke investeringen moet je doen? Wat kost dat allemaal? Hoeveel winst maak je dan? Is die winst genoeg om belasting te betalen en een goed salaris en mooie winst te maken? Zo ja, top bedrijf, nu hoef je het alleen nog maar te gaan doen. Zo nee, je bent er nog niet. Terug naar de tekentafel en ga eerst je plan winstgevend maken. Want als het op papier niet winstgevend is, gaat het in het echt al helemaal niet lukken. Als jij op papier geen winst kan maken, gaan jouw klanten jou niet per ongeluk meer betalen. Dus je moet eerst op papier winst kunnen maken. En daar zitten heel veel elementen in. En dat is winstgevende plannen. Dan ga ik het gewoon met ondernemers doen. Dan ga ik het gewoon, gaan ze het real life doen. Met grote werkbladen en post-its. En dan gaan we het gewoon ter plekke doen. Super praktisch. Maar dat doet veel met ondernemers. Want allereerst is het al, ja, voor sommigen de wake-up call van, oh, ik moet er dus nu eigenlijk Ik moet gewoon een plan hebben hoe ik winst ga maken. Dat is iets anders als ik ga gewoon doen wat ik leuk vind en dan hoop ik dat het geld vanzelf al volgt.
Ja.
Soms lukt dat wel. Ik zal niet zeggen dat het nooit lukt. Maar dat is, ik vind het gewoon niet zo handig om te ondernemen op hoop van zegen. Dat is niet mijn ding.
Ja. Hey, en ik kan me, nu je dat vertelde net over dat je dus dan nog eigenlijk het ene moment dat je met ondernemers werkte. Ik kan me veel van onze gesprekken herinneren waar je een worsteling had over de keuze maken. Moet ik nu werken voor die professional? Moet ik die mensen beter maken? Of moet ik met ondernemers maken om hun meer financieel wijs te maken? En dus die keuze heb je redelijk gemaakt.
Ik heb ook wel, kijk, er zijn natuurlijk honderden keuzes die je zou kunnen of moeten maken. Wie is mijn ideale klant? Wat ga ik verkopen? Wat wordt mijn prijs? Weet je, er zijn zoveel keuzes om te maken. En ik heb een aantal keuzes wel gemaakt en een aantal keuzes ook niet. En ik denk dat ik die ook nooit meer hoef te maken. Want de keuze om met boekhouders en accountants te werken, dat is een hele coole keuze geweest. Want nu wordt mijn bereik eigenlijk veel groter. Want ik leid boekhouders en accountants op om hun klanten weer financieel gezond en winstgevend te maken. Dus daarmee wordt het druppeleffect in de wereld veel groter. Dus dat is heel cool. Daarnaast kwam ik tot ontdekking dat ik, dat was eigenlijk door het schrijven van het boek De Winstadviseur, kwam ik tot ontdekking, ik heb accountants echt heel veel te leren. Dus ik kan hier ook alles in kwijt wat ik wil. Ik kan mijn inhoudelijke kennis erin kwijt, maar ik kan zeker ook erin kwijt dat ik NLP-master ben en dat ik mensen kan leren hoe ga je nou effectief communiceren. Ik kan er zoveel in kwijt, dus dat is heel tof. Maar ondertussen doe ik nog steeds best wel heel veel dingen, want en ik schrijf boeken en ik geef lezingen en ik, ik doe nog steeds heel veel dingen. Dus ik durf ook te vertrouwen op mijn grotere missie en dat is financieel gezond en dat daar alles onder past.
Ja.
Kijk, ik zal niet nu ineens ijsjes gaan verkopen. Dat gaat hem echt niet worden.
Nee, terwijl dat wel grappig, want het is heel vaak als ik met ondernemers hier over discussieer van waarom verkoop je dat product nog? Nou ja, ik ben er goed in of het verkoopt nog steeds wat ik vat. Dat is mooi. Maar je kan ook patat bakken, maar ga je nu plotseling dan patat verkopen? Nee, doe je ook niet. Dus wat is een onzinopmerking? Ja. Dat slaat nergens op. Nee. Dus, maar het blijft wel lastig, want een ondernemer heeft daar een bepaalde historie bij. Ja. Emotie, die heeft dat gebouwd of er zitten klanten achter, wat dan ook. En dus het is heel lastig voor zo'n ondernemer om te doen. En dat vind ik dan weer mooi om daar een bijdrage aan te leveren. Om te zeggen, oké, die knop zal ik voor je doorhakken. We gaan daarmee stoppen. En vanaf nu ga je vooral daarop concentreren. Ja. Want ik weet zeker als je dat gaat doen, dat het gewoon echt gewoon tig veel meer oplevert dan je nu doet.
Ja, dat is echt ook psychologisch ook bewezen. Dat wij het veel moeilijker vinden om iets wat er al is.
Het endowment effect.
Ja, precies. Nou, dan kan jij het nog beter uitleggen dan ik. Leg eens uit.
Ja, het endowment effect is dat als je dus als je in je hoofd iets hebt, zeg maar. Ja. Het hoeft dan niet eens fysiek te zijn. Fysiek is makkelijker. Bijvoorbeeld, ik geef iemand iets en dan vraag ik het terug. Dat is op dat moment heel erg moeilijk geworden. Omdat je op dat moment heb je het al eigen gemaakt. Maar het gebeurt al zelfs in je hoofd. Dus als je bezig bent met klanten en je denkt dat daar een markt in zit, je hebt dat in je hoofd uitgewerkt. Op dat moment werkt het. En dan, als ik dan zeg tegen jou, oké, maar daar ga je stoppen, dan doet het al pijn.
Ja.
Terwijl het is nog niet eens verdiend. Het is er nog niet eens. Ja. En doet het al zeer. Ja.
Maar ik ken dat wel heel erg. Want ik had bijvoorbeeld een vrij succesvolle online training voor ondernemers. En die was succesvol twee kanten op. Ik verdiende er goed geld mee, zonder dat ik daar...
Het is tijd.
Oh ja, het is tijd. Ik zet hem even stil.
Ja.
Het was twee kanten op succesvol. Ene was dat ik zelf daar geld mee verdiende, zonder dat ik daar heel veel tijd in stopte. En de klanten haalden er heel veel uit en waren heel tevreden. Dus het was echt een succesvol product. Toch ben ik daarmee gestopt. En ik weet dat mijn man op dat moment zei, waarom stop je daarmee? Hoeveel geld heb je daar al wel niet mee verdiend? Maar ik voelde, daar gaat geen energie meer heen. En als er geen energie meer heen gaat, dan worden de klanten daar niet blij van. En om het te kunnen verkopen, moet er wel energie heen. Maar dat gaat ten koste aan. Dus ik voelde gewoon in alles, nee, ik moet daar echt mee stoppen. En ik mis die omzet natuurlijk niet, want die vult natuurlijk op met de dingen die ik wel doe.
Ja.
Dus het was.
En sterker nog, meer dan?
Meer dan, precies. Dus het was voor mij niet per se heel. Ik heb het heel lang heel moeilijk gevonden om te zeggen: eigenlijk moet ik daarmee stoppen, eigenlijk moet ik daarmee stoppen. En op een gegeven moment was de werkelijkheid was heel duidelijk. De werkelijkheid vertelde mij: Femke, je hebt maar één Femke en je hebt maar zoveel uur. Toch, hè? Het is toch tijd. Tijd is precies. Kostbaar goed.
Want het is die tijd dat je in die training steekt, die kun je dus niet in een televisieprogramma maken steken.
Precies,
En dus moet je op dat moment afvragen, wat is voor mij waardevoller, waar heb ik meer impact mee? Ja. En is dat dan nu geld verdienen of is het dan de wereld wijzer maken of financiën? Dus, dat zijn keuzes die heel belangrijk zijn. En niet eenvoudig, maar als je terugkijkt is het makkelijk. Maar op het moment dat je erin staat, is het een stuk lastiger. Ja. Het toontje wat je net hoorde, dat was de telefoon die had ingesteld, want we moeten een tijdrekening
houden. We hebben nog...
Dat snap ik, maar heb ik nog een paar vraagjes. Ja. En dus we gaan afronden.
Ja.
Stel, je hebt een billboard ter beschikking.
Ja.
En dit is een vraag die ik altijd een van Timothy Ferris. Je hebt een billboard ter beschikking, levensgroot, dus iedereen kan hem zien. Er komt geen commerciële boodschap op, maar er komt wel een boodschap en die is van jou. Wat staat er dan op?
De exacte woorden zou ik dan nog even over willen nadenken, maar het heeft te maken met omarm geld. Ja. En of dat die woorden zijn, weet ik niet, maar het heeft te maken met hou van geld. Ja. Ja.
Dat is wel een hele vreemde bericht voor de meeste mensen. Hou van geld. Hou niet van elkaar, hou van geld. Nee,
ja, dus
ik breng
het
context.
Een subtitel onder. Ja.
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 Een subtitel, anders dan. Wat hij misschien ietsje verkeerd begrepen.
Ja, nee, dus er mag een subtitel onder.
Nou, wat op de subtitel?
Geld is een essentiële levensenergie voor jou, je dierbaren en je bedrijf. Dus laat het stromen.
Mooi. Mooi. Je derde boek is een aantocht. Ik heb altijd het gevoel
geld is een essentiële levensenergie. Zeven voor
betere woorden. Komt-ie.
Voor jou, je gezin, je bedrijf en de wereld. Dus laat het stromen.
En wat hij wat steeds beter. Ja. Straks maken ze een echte billboard.
Ja, waarschijnlijk wel.
Jij, je nieuwste boek komt eraan.
Ja, november, winstgevende plannen.
Precies. En november dus, oké, dat is hij dus te bestellen. Waarschijnlijk
nog
gaat hij
niet, denk ik hoor.
Nee, dan is hij te bestellen. Ja. Dus dat moet even rekening mee houden. Ik zal op dat moment even de link aanpassen als hij erbij komt. Hoe kom jij zo ambitieus?
Wat een afsluiter. Nou, dan sluiten we af met een. Dat is wel een heftig verhaal, vind ik persoonlijk. Voor mij. Mijn ouders hebben voordat ik geboren ben een tweeling gehad. Twee jongens. En die zijn met 6 maanden geboren en die hebben het niet overleefd. Nu zeg ik het met hele droge ogen, dat is ook wel eens anders. Toen ik geboren werd, toen heeft mijn vader vooral besloten dat ik het perfecte kind was, ben. Gewoon klaar. Femke is het perfecte kind. En hij wilde ook niet nog meer kinderen. Hij heeft zich laten steriliseren vrij snel, want ik was het. En in die speaker training met John Bates heb ik dit verhaal ook gedeeld. En toen zei een van de andere deelnemers, want ik zei zelf ook van, maar ik weet dat dit het verhaal is, maar wat maakt nou dat ik het zo belangrijk vind dat iedereen zijn eigen succes creëert? Want het gaat niet alleen over mijn succes, maar ik vind dat iedereen zijn eigen succes moet creëren. En toen zei een van de deelnemers, zei Femke, het was een Engelse training, you were given the gift of life. En de tweeling niet. En ik denk dat dat voor mij een hele belangrijke is. Ik heb mijn hele leven, eerst heb ik mezelf bewezen van, ja, ik ben succesvol. Ja, ik verdien geld. Ja, ik sta op het podium. Ik kom op televisie. Ik kom op de radio. Ik ben succesvol. En nu, ik hoef me niet meer te bewijzen. Ik geloof echt dat ik dat hoofdstuk heb afgesloten. Dat ik er nu oprecht van geniet om succesvol te zijn. Maar dat er wel een heel diep geworteld geloof in mij is. Weet je, ik weet ook niet wat de zin van het leven is. Maar het is in ieder geval niet op de bank hangen en niks doen. Dat geloof ik niet. Ik geloof echt dat wij allemaal, ieder mens hier op aarde is om dat leven optimaal te benutten. En om je potentie te benutten. Wat die potentie ook is. Hè, dat hoeft echt niet voor iedereen geld verdienen te zijn. Of een bedrijf runnen te zijn. Of moeder te zijn. Maar wat jouw potentie ook is. Zet hem vol in. En ga en haal alles eruit. En daar. Daar geloof ik heel erg in. En dat vind ik heel belangrijk. En dat wil ik eigenlijk ook het liefst uitstralen. Het liefst overbrengen van, weet je, ga ervoor. Creëer je eigen succes. En nogmaals, wat jouw succes dan ook is. Creëer je eigen succes. En alles wat je belemmert in gedachten, boodschappen, overtuigingen, ga ermee aan de slag. Zoek een coach. Zoek het uit. Regel dat. Maak een plan. Kom in actie, iedere dag weer, ook als het tegen zit. Ik heb vanochtend wel mijn vijf push-ups gedaan, omdat ik weet dat iedere dag 5 push-ups doen mij helpt in het grotere plaatje. En ik doe het niet iedere ochtend. Dus iedere ochtend dat ik het niet doe, krijg ik weer de feedback van mezelf. Kom op, Femke, morgen weer wel of vanmiddag weer wel. Iedere dag is opnieuw alles uit mezelf halen in wat ik denk, wat ik doe, hoe ik me beweeg, hoe ik met mensen communiceer, waar ik ja tegen zeg, waar ik nee tegen zeg, iedere dag opnieuw.
Nou, dat is toch een fantastisch afsluiter.
Yes.
Precies, wat wil je nog meer?
Ja.
Hoe kunnen mensen jou bereiken?
www.profitfirst.nl, www.dewinstadviseur.com, www.winstgevendeplannen.nl. Ja. En mailen op team@profitfirst.nl.
Super, dankjewel.
Heel graag
Femke
gedaan.
Voor het mooiste.
Oh ja, LinkedIn. Hè. Ik ben heel erg...
Ja.
Femke bent... Hogema. Er is maar 1 Femke Hogema.
Gelukkig wel.
Maar 1 open LinkedIn.
Gelukkig wel.
Ja.
Maar 1 Femke Hogema.
Yes.
Dankjewel en graag tot
heel
volgende keer.
Heel graag gedaan, Erno. Dankjewel. Het was een feestje.
Precies.
Dat was het bijzondere gesprek met Femke. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show206. Wil je vanzelf automatisch de volgende afleveringen van deze podcast krijgen op je telefoon? Dat kan eenvoudig. Als je een iPhone hebt, dan zoek je op de podcast-app van Apple. Op je telefoon, die zit er namelijk standaard op. En heb je een Android-telefoon, dan nog weer voor Player FM. Dat is een fantastische app om te gebruiken. Je zoekt in die app naar de Erno Hanning Show, klikt op het plusje om te abonneren en vanaf dat moment krijg je vanzelf de nieuwe aflevering op je telefoon. Het is echt super handig om te hebben. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze podcastaflevering met Femke of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@ernohanning.nl. Ik weet dan dat het gaat over de podcast. Dankjewel, ik hoor graag van jou. Wil jij meer rust terwijl je er geen tijd voor hebt? Wil je weten hoe je ruimte vrijmaakt om meer te werken aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf? En hoe je het netto resultaat van je bedrijf volgt zonder harder te werken? Vraag dan het gratis boek Beter Beslissingen, Beter Bedrijf aan op ernohanning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je krijgt het helemaal gratis voor de digitale versie. Wil je de papieren versie waar je in kunt bladeren, zeg maar... Dan betaal je alleen de verzendkosten, dus je krijgt het boek ook gratis. Vraag jouw boek nu aan op ernohanning.nl. Je leest het in 1 avond uit. Dankjewel en graag tot de volgende.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw business coach, Erno Hamming.